Gemeente, ik heb vanmorgen voor u een brief van God bij me. En die wil ik u voorlezen. Een brief van God voor u. Dat is het thema voor de prediking. Is geschreven door Gods hand, wordt bezorgd door mijn hand en gelegd in uw hand. Geschreven door Gods hand, bezorgd door mijn hand en gelegd in uw hand. Wanneer we vanmorgen deze brief openvouwen, gemeente, dan is dat op een cruciaal moment in de geschiedenis van Israël. Op een moment dat koning Hizkia als 25-jarige jonge man de koningstroon van David beklimt, is er in de periode die achter hem ligt ontzettend veel gebeurd. Niet alleen in het tweestammenrijk waar hij op dat moment de heerschappij over gaat krijgen, maar ook bij de buren in het tienstammenrijk. Na een lange periode van waarschuwingen door de mond van de profeet in het paleis in Samaria, heeft de Heere uiteindelijk ingegrepen en zijn gericht en zijn oordeel laten gaan over het tienstammenrijk en het volk weggevoerd door de hand van de Assyriërs. Alles ligt in puin in het tienstammenrijk. De bovenlaag van de bevolking is onthoofd of weggevoerd in de ballingschap. En wat er nog achter is gebleven aan berooide, armlastige mensen, zij moeten zuchten en gaan gebukt onder de zware belastingen die de Assyriërs hun hebben opgelegd. Assyrië, een nieuwe opkomende macht in het Midden-Oosten, die steeds meer en meer de oude macht Egypte van het toneel gaat verdringen. En dat geeft ook de nodige onrust in al die kleine staatjes die liggen tussen Egypte aan de ene kant en Assyrië, het huidige Irak, aan de andere kant. Je merkt dat niet alleen in het Oude Testament, ook maar in de literatuur uit de periode van het Oude Testament, dat verschillende koningen hun knopen gaan tellen en op zoek gaan naar bondgenoten om die opkomende macht uit Assyrië of tegen te houden, voor zover hun dat lukt. En in de loop van de tijd wordt duidelijk dat hen dat mislukt. Of dat andere koningen eieren voor hun geld kiezen en tegelijkertijd goede vriendjes gaan worden met die nieuwe macht in Assyrië. Wat hun natuurlijk weer op de boosheid en de gramschap van de farao in Egypte komt te staan. Een onrustige tijd. Met veel oorlog, verdriet en bloedvergieten. In die periode bestijgt deze jonge koning Hizkia de troon in Jeruzalem. Maar niet alleen buiten de deur is het een puinhoop en is het onrustig, ook binnen zijn huis is het nodige gepasseerd wanneer Hizkia de troon van zijn vader bestijgt. Zijn vader, koning Agas, was een brute, een goddeloze koning. Die op alle mogelijke manieren, zoals dat voor hem eigenlijk nog nooit is vertoond, binnen de muren van Jeruzalem erop uit was om de Heere te tergen. Het staat letterlijk ook zo in het boek Kroniek. Het was niet de koning die zomaar even de afgoden stilletjes en in het verborgen, in het geniep, introduceerde onder zijn volk en in zijn paleis. Hij kwam er openlijk vooruit dat hij met God en zijn woord niets meer te maken wilde hebben. Wat gepaard ging met bloedvergieten, de profeten in de dagen van Agas moesten vrezen voor hun leven. Hij hield ook zijn handen niet af van de tempel in Jeruzalem. Op enig moment smeet hij de zilveren en gouden vaten om voor zijn eigen gebruik. Die door de Heere geheiligd waren en afgezonderd waren om hem te dienen in zijn heiligdom. Letterlijk timmert hij de deuren van de stad, van de tempel dicht. Zodat er niemand meer op het tempelkamplein kan komen om de Heere offers te brengen. De priesters en de levieten stuurt hij naar huis, die zijn ook niet meer nodig. En je krijgt de indruk al lezend die hoofdstukken voorafgaande aan onze schriftlezing, 2 Kronieken 28 en 29, dat het volk dat eigenlijk ook wel goed vindt. Er is geen tegenstem van het volk. De priesters en de levieten die zich in het verleden toch ook wel heel anders hebben laten kennen, laten nu verstek gaan. Agas krijgt het volk mee. Met alle gevolgen van dien. We zien tegelijkertijd ook, en het is de schrijver van het boek Kronieken die daar voortdurend ook de vinger bij legt, niet alleen bij Agas, maar ook bij de andere koningen, wat er gebeurt. Wat de dichter eigenlijk bedoelt met die paar aangrijpende woorden: wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Die onaanspellende woorden komen ook letterlijk tot vervulling in het leven van koning Agas. Het zit hem in politiek opzicht niet mee. Allerlei vijanden kloppen naar de poorten van Jeruzalem om het grof geweld binnen te kunnen komen. Keer op keer verliest Agas de slag. Tegen de Assyriërs, tegen Edom, tegen de Filistijnen, Syriërs. En het frappante is, en dat tekent hem tegelijkertijd ook, op het moment dat hij een slag heeft verloren, bijvoorbeeld van de Syriërs, zie je dat Agas bij zichzelf te raden gaat en stelt de vraag: hoe is dat nou gekomen? Wel, dat ligt wellicht daaraan dat de goden van de Assyriërs machtiger zijn dan de afgodsbeelden die ik op dit moment heb ingericht in mijn huis en in mijn tuin. We wisselen ze in. We gaan de goden van onze vijanden, onze overwinnaars vereren, in de hoop dat het nu rustig gaat worden in het koninkrijk. Maar dat is een valse hoop, want God regeert. Ook over koningen die zich niet willen laten regeren. Op een hele subtiele manier, en laten we daar even maar naar gaan kijken, in hoofdstuk 28, vers 21, is het de Heere die daar zo terloops, maar dat zijn zo van die kleine opmerkingen, even de vinger bij legt. Hoofdstuk 28, vers 21. Niet alleen Agas maakt de balans op, ook God maakt de balans op. En de Heere zegt dan zo even in zijn woord, want Agas nam een deel van het huis van de Heer en van het huis van de koning en van de vorst, het welk hij de koning van Assyrië gaf, maar het hielp hem niet. Zie je dat weer, die wanhoopspogingen van Agas? Ja, ter tijd, als men hem benauwde, zo maakt hij het overtreden tegen de Heere nog meer. En dan staat hier in de Kanselbijbel een dubbele punt. Dit was koning Agas. Let even op die woorden. Dat zegt niet zijn volk. Dat zegt niet de penningmeester van Agas. Dat is het oordeel van God over het leven van Agas. Dit is hem nu ten voeten uit. Als men hem benauwde. Dat is een van die typerende woorden in de boeken van de kroniek. Je bijvoorbeeld later ook tegenkomt bij Manas. Als God hem benauwde, gaat Agas nog harder tekeer met woest en slaande bewegingen tegen de uitgestrekte hand van de Heere in. En hij maakt zijn overtreden daardoor nog zwaarder. Dit was koning Agas. Ja, het is wel de vader van Hiskia, Agas. Het zou je vader maar zijn. Dat betekent, om maar even te letten op het gezin van Agas, dat in dit gezin de Bijbel natuurlijk niet open gaat. Daar heeft Agas geen boodschap aan. Bidden, dat wil Agas helemaal niet meer. Hoewel hij dat geleerd heeft van zijn godvrezende vader Jotam, de opa van Hiskia. Agas weet niet wat buigen is. De tempel heeft hij zelf dichtgeslagen. Dus zijn kinderen, waaronder Hiskia, gaan niet meer mee. Waar hij zijn kinderen wel brengt, in het dal van Hinnom. Waar verschillende broertjes van Hiskia levend verbrand worden aan de afgoden. Dat is het godsdienstig klimaat waarin deze jonge Hiskia opgroeit. In het dal van Hinnom, bij de afgodsbeelden en de afgodsfeesten. Ik ga niet in detail beschrijven hoe zo'n feest eruit ziet. In zo'n sfeer groeit Hiskia op. En juist daarom is het zo bijzonder wanneer deze 25-jarige jongen op de troon van zijn vader gaat zitten. Je zou denken dat is natuurlijk een natuurlijk moment om de balans op te maken. De erfenis van je vader te overzien. Om lijnen uit te gaan zetten naar de toekomst. Om je politieke adviseurs rondom de vergadertafel te roepen samen met je ministerraad. En te kijken hoe moeten we de dingen aan gaan pakken. En er is nogal nodig werk te verzetten. Alles is vervallen of ligt in puin. In politiek opzicht, in economisch opzicht. Maar dat deze Hizkia zijn generaals voorlopig thuis laat, de ministerraad hoeft nog niet te komen. Als eerste gaat deze Hizkia naar de tempel, haalt de spijkers uit de deurposten, opent de deur. En doet een inspectieronde. En als hij alles op zichzelf heeft laten inwerken, roept hij de levieten en de priesters bij elkaar. En we zitten nu eigenlijk al aan het slot van hoofdstuk 29. En tot zijn grote verbijstering moet deze koning constateren dat de priesters en levieten niet alleen thuis hebben gezeten, maar in de loop van de jaren ook eigenlijk niet meer weten hoe ze hun werk in de tempel moeten uitvoeren. Hij moet de boeken van Mozes op tafel gaan leggen en dan als koning geestelijke leiding gaan geven aan de priesters en de levieten. En dat niet alleen wanneer koning Hizkia de boeken van de Heere opent, dan komt hij erachter dat het datum van Pascha, de eerste maand van het nieuwe jaar, de tweede week in die maand, met rasse schreden naar het. En dat heeft Hizkia veel te zeggen. Het Pascha, jongelui. Dus het hoogtepunt in het oud-testamentische jaar. Het is het moment waar eigenlijk heel het volk vanaf de kinderen van een jaar of zes verwacht worden in de tempel. Om te gedenken hoe God in het verre verleden met het volk een verbond is aangegaan. Door hen aan de ene kant te verlossen uit de slavernij van Egypte. En aan de andere kant met het volk in een huwelijk te treden. Een eeuwig verbond te sluiten. Die twee kanten, zowel verlossing uit het boos, het zondige, als ook de genadige omgang met de Heere, worden heel zichtbaar in het Paaschafeest, in de gave van het offerlam, het Paaschalam. Wat herinnert aan die laatste nacht in Egypte, met de tiende plaag. En wat tegelijkertijd laat zien dat de Heer alleen in de weg van het bloed, in de weg van verzoening door voldoening, zijn heil en genade kan schenken. Het is voor Hizkia ook het moment om niet een nieuwe start te maken, maar om met de puinhopen van zijn vader, het geestelijke testament van zijn vader, terug te keren tot God en dat voor hem neer te leggen. Met schuldbelijdenis, verslagenheid, gebrokenheid. Maar het lijkt erop alsof de tijd Hizkia inhaalt. Dat heeft ook alles te maken met de situatie in de tempel, de onkunde bij de priesters en de leviet. En die eerste maand gaat voorbij. En we zitten dan aan het begin van hoofdstuk 30, kijkt u maar even met me mee. Hizkia roept dan het volk en de priesters tezamen. Vers 3 zitten we dan. En vers 2, de koning had raad gehouden met zijn vorsten en de ganse gemeente te Jeruzalem om een Pascha te houden in de tweede maand. Dus niet in de eerste wat gebruikelijk is, in de tweede maand. Waarom? Want ze hadden het niet kunnen houden op die tijd, dus in de eerste maand, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden. En het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. Daar wil ik even de vinger bij leggen. Als we het even heel menselijk bekijken, dan zouden we toch zeggen tegen Hizkia, man, de tijd begint te dringen. Dan kun je twee dingen doen. Je kan met het kleine beetje wat in ieder geval aanwezig is, alsnog dan op die eerste maand in de tweede week dat tempelplein gaan staan, dan begeer je tenminste ergens. In de hoop dat de rest komt. Maar wat houdt je eigenlijk tegen om jezelf een datum op de kalender te prikken? Dit gaat toch voor alles, dan maar een keertje niet in de eerste maand, in de tweede week. De Heere weet dat toch ook? Kijk eens wat voor nood er is. En hij peilt toch ook jouw goede intentie en goede voornemens. Nee, dit tekent Hiskia ten voeten uit. Het is een tere trek in het leven van deze jonge vorst, van de vreze des Heren, en dat uit zich heel eenvoudig ook in het houden aan de orde die God in het woord van hem heeft vastgelegd. De eerbied voor de heiligheid van Gods dienst is in het leven van Hiskia groter dan de nood in zijn leven. Hij doet liever zichzelf tekort dan God tekort. Ik hoop dat je dat mag kennen. Er ligt ook een lijn naar het persoonlijke geestelijke leven. Als de Heer gaat werken in jouw jonge leven, dan roept hij als eerste vragen op. Vragen naar hem. Hij stelt ook hele kritische vragen naar jou. Die vragen worden niet alleen bedoeld om verwarring te scheppen in je jonge leven, zodat jij door de knieën gaat en je handen gaat vouwen in het heel eenvoudig beleiden dat je het gewoon niet meer weet. Maar een van de eerste dingen die de Heilige Geest gaat leven wanneer God intrek neemt in jouw hart, is jou te binden aan het woord van hem. Dat is de norm in je leven. Waaraan jouw leven zich ook moet onderschikken. Opvallend is dat koning Hiskia trouwens ook thuis is in zijn Bijbeltje. Hoe hij dat geleerd heeft, dat laat de Heere allemaal liggen. Maar het valt des te meer op tegen de achtergrond van de opvoeding die Hiskia thuis heeft genoten. Van Agas. Dit wilde zijn vader natuurlijk niet. Dat een van zijn kinderen thuis raakte in de schrift. En Hiskia weet dat in nummer 9 door de Heer een uitzondering is gemaakt om ook op een ander moment het Pascha te houden, namelijk in de tweede maand. En samen met het volk en de priesters bestudeert hij die schriftpassage. En hij mag dat op zichzelf toepassen. Er worden twee uitzonderingen beschreven: op het moment wanneer iemand een dood lichaam heeft aangeraakt en dus onheilig is geworden, of door omstandigheden later in Jeruzalem arriveert en daardoor ook niet het Pascha kon bijwonen, dan mag hij alsnog een maand later dat Pascha vieren. En Hiskia doet een beroep op die eerste uitzondering: de onheiligheid van hem en van het volk. Het is ook een kernwoord in dit hoofdstuk: zij heiligden. Het is als het ware een refrein dat heel 2 Kronieken 30 doortrekt. Hiskia is erop uit om voor Gods aangezicht te verschijnen op een wijze wat God behaagt. Ondanks dat achter dat heilige heel veel schuil gaat, wat hij samen met het volk moet belijden tegenover de Heere. En zo wordt het besluit genomen. Hiskia begint dus bij de basis. En dat is de orde die door God is ingesteld. Daar wil ik jou op wijzen en ook u op wijzen, voordat wij zometeen de brief zelf openen en gaan lezen. Wanneer jij nou vanmorgen in de kerk zit, misschien na lange tijd, dat er een nieuwe dominee is. Wij kennen elkaar niet, maar God kent jou wel. En die weet als geen ander wat er achter jouw gezicht vanmorgen schuil gaat. En als vanmorgen nou ook de oproep naar jou toe gaat, geef de Heere de hand. Dan kun je bij voorbaat al afhaken vanuit de gedachte: ja, dominee, je moet eens weten wie hier vanmorgen zit. Zou God met mij nog willen beginnen? Dan mag ik jou vanmorgen dan even wijzen op iets wat heel zichtbaar vooraan in de Bethelkerk staat. Waar jij wellicht ook in de armen van je moeder gestaan hebt. En dat is het doopvont. Daar moet je even over nadenken. Wanneer wij als vader en als moeder samen met een van onze kinderen bij het doopvond staan, dan staan we daar met heel veel goede voornemens. Zeker bij de eerste, die weet precies hoe je het wel of niet zal gaan doen. Maar in de loop van de tijd verrassen je kinderen je steeds meer positief en wellicht soms ook negatief. Maar God, die ons kent en weet wat hij van ons kan verwachten, en dat is helemaal niets. Heeft aan het begin van je leven gezegd, ik ben met je. Hij was er ook daar waar jij je nu voor schaamt. En het geeft mij een rust dat hij vanmorgen er ook hier is. Waar jij nu bent. Hizkia richt het Pascha aan. Offers staan klaar in het tempelplein. De priesters en de levieten zijn geheiligd. Alle dingen zijn gereed, zou de Heer Jezus later zeggen in een van zijn gelijkenissen. En hij geeft dan het bevel aan zijn bode die hij bijeenroept. Kijkt u maar even met me mee. Vers 5 en vers 6. Hij geeft dan het bevel aan zijn bode om vers 5 één stem door gans Israël te laten gaan. Met andere woorden, ze mogen niet zomaar hun eigen verhaal doen. Een verhaal dat in de omgeving van Samaria, waar de bode ook naartoe moeten gaan, weer anders is dan in de streek van Judea, twee stammenrijk dat tot nog toe gelukkig de dans is ontsprongen en niet weggevoerd is in de ballingschap. Nee, overal waar ze komen, het zij bij een priester en een leviet thuis in zijn gezin, het zij bij een van de mensen van het tienstammenrijk in het gezin, het zij in een huis waar de Baals afgodsbeelden nog recht overeind staan, het zij in een huis waar deze bode met ootmoed en schuldbesef wordt ontvangen. Overal, ongeacht het adres en wie ze ook voor zich hebben, dezelfde stem geeft de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Wat opvalt is dat deze boden ook het bevel krijgen om niet alleen bij de grenzen van het tweestammenrijk te stoppen, maar er overheen te gaan. Heel Israël, van Dan tot Beersheba. Daarmee bedoelt het Oude Testament heel dat voormalige rijk van koning David. Hizkia kent als het ware niet meer de scheur die getrokken was in het verleden tussen het twee- en het tienstammenrijk. Nee, de nood die er is een gezamenlijke nood. En de schuld die er is een gezamenlijke schuld. En zo moeten die boden ook die brief gaan brengen aan heel het volk. Niet vanuit de gedachte dat er in Jeruzalem een koning op de troon zit die het nu wel even gaat vertellen aan zijn broeders in het tienstammenrijk. Omdat zij in ieder geval gevoeld hebben wat het is. Wie God verlaat, heeft smart op het pas, smart te vrees. Zoals het ware nog even een zet in de rug te geven. Zie je wel wat je moet luisteren en kom nu maar terug naar Jeruzalem. Geen bijbedoelingen, ook geen politieke verborgen agenda. Nee, als ik Hizkia lees en zijn motivatie op mezelf laat inwerken, waarom hij deze brieven laat schrijven en het hele land in laat sturen, dan rekent hij de schuld en de zonde zichzelf aan. Hij zegt niet tegen zijn broeders in het tienstammenrijk, jullie hadden beter moeten luisteren. Wij gaan het nu anders doen om dit te voorkomen. Nee, de strekking van zijn boodschap juist in het tienstammenrijk is dat jullie familie is weggevoerd, ligt niet in de eerste plaats aan jullie in Samaria, maar aan ons in Jeruzalem. De tempel lag in puin. Hier ontmoeten we geen koning meer die op zijn troon zit. Hier ontmoeten we een koning die op zijn knieën gaat. Tussen het volk. En beleidt wij en onze vaders hebben gezondigd. dat die de houding niet past in het klein, in het gezin. Wanneer wij soms onze kinderen moeten vermanen, en dat hebben ze ook nodig in deze tijd. Dan is het niet alleen de toon die de muziek maakt, maar ook de houding. Zoals vader in de kring van je gezin echt niet te gaan uitstallen wat je zelf meedraagt in je rugzak vanuit je jeugd en vanuit je verleden. Als het goed is, zijn er twee die dat weten. Dat is de Heere en natuurlijk ook je vrouw, of niet? Ook zij weet toch alles? Maar wij mogen onze kinderen wel voorgaan in het knielen. In het buigen. In het belijden. Als zij dat niet meer in het gezin leren, waar moeten ze het dan wel leren? Dat leren ze niet van een dominee. Dan zijn ze al te oud, 12 jaar. Dat leren ze als het goed is van vader en of moeder. Hiskia gaat zijn volk voor in het buig. Die boden gaan het land in. Waarom stuurt Hiskia boden? En dan ben ik aangekomen bij het tweede punt in de preek. Ze worden bezorgd door mijn hand. We kennen elkaar niet, gemeente, en neem het dan maar van mij gewoon aan. Al meer dan 13 jaar mag ik predikant zijn. Dit is de eerste keer dat ik in een punt van een preek de aandacht vraag voor mijn hand. Ik heb er ook een tijd over geaarzeld om dat te doen. Maar de tekst dwingt me dit te doen. Vanmorgen staat hier een bode. Die komt niet met zijn eigen verhaal. Ook niet met zijn mening. Die komt met één en dezelfde stem. Als de stemmen die voor hem geklonken hebben hier op deze kans. En zo God het geeft, als de stemmen die na mij zullen klinken op deze kans, tot de dag van Jezus' wederkomst. We zijn maar een bode. De taal van het Oude Testament, een bode van een koning, moest zich kleden in het kostuum van de koning. Sommige landen in de cultuur van het Oude Testament droeg een bode vaak ook een masker. Zijn eigen gezicht moest weggaan achter de boodschap van de koning. Hij moest eigenlijk alleen maar die brief overhandigen. Maar ik wil vanmorgen daaruit twee lijnen trekken. Waarom bedient de Heere zich nu van een bode in de persoon van een mens? Denk even met me mee, kinderen. Wat zou dat zijn als er nu vanmorgen een engel stond? Dat kan. We gaan langzaam maar zeker weer toe naar de dagen van Advent. Nou, denk aan Zacharias in de tempel. Hij is daar aan het werk. Opeens staat daar een engel naast het altaar. Die het nog een keer zegt. Ik ben Gabriel, door God gezonden. Dat is een taak, boodschapper zijn. Zoals de Heere later in het Nieuwe Testament en daarvoor in het Oude Testament op meerdere cruciale momenten een engel zond vanuit het hemelhof naar mens. Dat zou op ons natuurlijk een geweldige indruk maken. En toch kiest de Heere voor iemand die één van u is. Iemand vol gebreken. behept met dezelfde kleinzieligheid als u. Dezelfde zondige karaktertrekken als jij. Dezelfde tekortkoming als ieder ander. Waarom doet God dat? Wel om de brief zo dicht mogelijk bij je leven te brengen. Een engel schept afstand, daar deinzen wij voor terug. En we schijnen misschien wel meer onder de indruk van de verschijning dan van de boodschap zelf. Heb jij zo wel eens geluisterd naar een dominee met weinig gaven? Of neem je dan de kuierlat? En ga je even naar de buren? Dat God zich bedient van mens om zo dicht mogelijk bij jou te kunnen komen. Dat je door die vele gebrek nog meer de gelegenheid krijgt om te luisteren naar die ene stem. De stem van de Heer. Het is het teken van gebrek aan geestelijk leven wanneer mensen weggaan omdat er een dominee op de kansel staat die in hun ogen niet zoveel gaven heeft. Dan heb je ook geen geestelijk leven. Laat dat heel duidelijk zijn. Dan kom jij niet voor de boodschap. Dan kom je voor de boodschapper. Hetzelfde gedrag wat de doorsnee burger door de week vertoont als zeppend langs de kanalen. Eén stem. De stem van de Heer. Er is nog een reden waarom de bode één van u is. Omdat de bode net als u het moet hebben van diezelfde hand. Geeft de Heere de hand. Als het goed is, kent een bode dat. Niet alleen dat moment dat zijn hand gelegd wordt in de doorboren hand van de Heer Jezus Christus. Ik trek de lijn maar meteen door naar het Nieuwe Testament. Maar hij kent ook, als het goed is, die worstelingen die daaraan vooraf gaan. Het hardnekkige verzet om niet te willen buigen voor de Heer. Trots en het egoïsme wat dan in één keer zo sterk naar boven komt. Juist als die hand zo dichtbij komt in de prediking van het evangelie. Het niet willen buigen. Het voortdurend afhouden en afweer. Maar ook dat machtige werk van God de Heilige Geest, die daar op zijn tijd, op Gods tijd, in één keer dwars doorheen breekt. En van gebalde vuisten gevouwen handen maakt. Daarom bedient de Heere zich van een bode. Die tegen een jongen in het midden van onze gemeente kan zeggen: ik begrijp je zo goed, want ik ben van dezelfde lap gescheurd. Die tegen een ouder in de gemeente kan zeggen, die na jarenlang gezeten te hebben onder de prediking van het evangelie en ten diepste het evangelie met zijn hele hart nog niet verstaat en zich wegschuilt achter allerlei rechtzinnige opmerkingen, het op een gegeven moment moet zeggen: ik begrijp je ook zo goed, want wie God niet gewonnen wil geven, die moet zichzelf rechtvaardigen. Daarom bedient de Heer zich van een bode. Vanmorgen een bode met een brief en die wordt u aangereikt. Laten we maar even kijken naar de tekst. Daar staat: geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom. Let u even op de manier waarop deze boodschap, de kern van deze brief, wordt geformuleerd. De Heere zegt niet tegen het volk en vanmorgen tegen u en jou: geef mij de hand. Ik kom voor je staan en ik wacht even rustig af op het moment dat jij je hand uitsteekt, zodat ik vervolgens in antwoord erop mijn hand kan uitreiken om jouw uitgestoken hand aan te grijpen. Nee, deze brief die komt vanuit het heiligdom, waar alles gereed is, waar de offerdieren staan, waar de priesters klaar staan om het volk te ontvangen, Waar de levieten klaarstaan met hun muziekinstrumenten om de psalmen van David weer te laten weer klinken binnen de muren van de tempel en van Jeruzalem. Waar alles in gereedheid is gebracht om zondaren te ontvangen. Vanuit dat heiligdom reikt die hand, Gods hand, die brieven. En daarmee heft de Heere meteen de vrijblijvendheid onder het volk op. God plaatst ze niet voor de keus om de hand uit te steken of in hun broekzak te houden. Nee, doordat de Heer als eerste met die uitgestoken hand naar het volk toe komt en vanmorgen ook naar jou toe komt, plaatst hij jou voor de keus. Om die hand af te wijzen. Of die uitgestoken hand aan te grijpen. Hier in de kerk is geen vrijblijvendheid. Daar is het voor of tegen Gods liefde. Er is het buigen voor het kruis. Waar de stervende Christus u toeroept, wend u naar mij toe en wordt behouden. Of struikelen over het kruis. Dat gebeurt vanmorgen ook, hier vallen de beslissingen voor de eeuwigheid. Hier wordt niet gevraagd naar uw mening. Hier gaat het woord met u geen discussie aan. Hier is het voor of tegen de Heere. Mag ik dit eens heel concreet toespitsen? Het was voor mij best wel een schok om erachter te komen dat ik zoveel jongelui mis op de catechisatie. Ook dat is kennis maken. Verschillende van hen heb ik al gesproken. Ik heb de lijst, het zijn er meer dan 90, nog niet door kunnen werken. Mag ik u nu vanmorgen ook eens vertellen, wat ik vermoed dat de verschillende van de jongeren hier in de kerk zitten vanmorgen. Wat mij beweegt om jou te benaderen. Dat is niet alleen zoals een van de jongeren dat zei, ja, dat verwachten we eigenlijk ook van een dominee. Dat mag je ook van een dominee verwachten, laat dat duidelijk zijn. Hij is een bode en komt bij jou op de stoep met een brief van God voor jou. Maar sinds een aantal jaren heeft dit voor mij ook een hele persoonlijke klank gekregen. In elke gemeente, als je ergens komt, tref je wel een aantal van de jongeren aan, niet zo massaal als hier, laat ik heel eerlijk zijn. Zo ook in mijn vorige gemeente. En het lukte me om in gesprek te gaan raken met een van de jongens. Hele rustig, eenvoudige jongen. Eigenlijk was het heel geleidelijk aan gegaan. Hij vist door de week dus op zee. Zaterdagavond is er op Urk catechisatie. Dan ga je natuurlijk ook met je vrienden weg. Zo dobberde hij langzaam maar zeker weg van de Heer en van zijn dienst. Wat indringende gesprekken. En hij besefte, mijn leven moet veranderen. Ik moet terug naar de Heer. En hij kwam op de catechisatie. Deed enkele jaren geleden, omstreeks deze tijd, het was een klein groepje, belijdenis in de Maranatenkerk. Ik zie ze nog zo voor me staan. Daartussen stond hij. Enkele maanden daarna sloeg zijn kot erom in het kanaal. En kwam hij om. Als jij nu sterft, terwijl je niet naar de catechisatie wil komen, wat moet ik dan zeggen bij jouw graf? Dat kun je vanmorgen zelf al invullen. Ben je dan bekeerd als je op de catechisatie zit? Nee, je zit er wel om bekeerd te worden. Maar je bent wel onbekeerd. Wanneer je deze keuze op dit moment maakt, dat is ook jouw keuze. Dan kun je niet sterven. En voor God verschijnen. Dat beweegt mij. Daar hebben wij, mijn broeders links en rechts, en ik, jou niet voor over. En daarom vanmorgen ook in het bewust deze keus. De Heere staat vanmorgen voor je. Geef mij de hand. Wat voor reactie dat oproept? Nou, ik zei het eigenlijk al. Twee, kijk er maar even met me mee. Als die bode het volk ingaat, vers 10. Van stad tot stad gaan ze door. Door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe, dan worden ze belachen en bespot. Dat is de eerste reactie die een bode krijgt. Hij wordt dus niet met open armen opgewacht. Er gaat geen zucht van verlichting door het volk. Eindelijk een koning in Jeruzalem die het goede voor de Heer en voor zijn volk weer voorstaat. Hij wordt bespot en belacht. Ja, dat overkomt een bode ook in 2016. Dat is gegeven aan zijn werk. En dan moet je als bode ook maar gewoon in nuchter zijn. Tegelijkertijd mag je ook weten, en dat heb ik meerdere keren gezien, dat een spotter veranderde in een bidder. Want wat is die tweede reactie? Kijkt u even met me mee. Er staat niet alleen bespotten en belachen, vers 11, er staat ook sommigen van Aser en Manas, uitgerekend dat 10 stammenrijk van Zebulon, verootmoedigden zich en kwamen tot Jeruzalem. Tegenover de spot, de hoogmoed, staat de ootmoed. Dat was tot het moment dat die bode door dat volk ging niet zichtbaar. Toen kabbelde alles gewoon rustig voort, al naar gelang de omstandigheden. Er waren natuurlijk de nodige dingen gebeurd, maar de mensen hervatten het gewone leven. Op het moment dat die bode verschijnt, daar in die dorpen, steden, voor die krotjes en voor die villa's, al naar gelang wie ze ontmoeten onderweg door het volk heen, komt voor het eerst deze reactie zichtbaar. Spot aan de ene kant en ootmoed aan de andere kant. Dat hoort bij de prediking van het evangelie, dat zal de reactie ook hier in Bethel zijn. Dat wordt in 2 Kronieken 30 niet geworpen door de bode, maar door de boodschap. Het kruis, zou Paulus later zeggen, is voor de ene een reuk des levens ten leven en voor de andere een reuk des doods ten dood. Mag ik even zo aan u vragen, naar wie kijkt u nu wanneer dit wordt gezegd? Als het gaat om spot en hoon. Dan kijk je toch niet naar de jongeren. Maar toch naar jezelf. En ik als bode naar mijzelf. Ook al mag je genade kennen, hoe lang heeft de Heer niet moeten roepen? En hoorde hij spot en zag hij hoon. Dan kun je er toch niet meer boven staan. Maar dan is dat toch een vrucht van die ootmoed. Dat je onder zo'n spotter en onder zo'n honer, onder zo'n onverschillige jongen, ogenschijnlijk onverschillige jongen, vlak niet uit wat er achter dat strakke gezicht aan strijd schuil kan gaan. Dat je daar toch tussen kunt knielen. Neem je dat vanmorgen mee vanuit de kerk. Het gebed voor onze jeugd. Als zij het misschien in een periode van hun leven niet doen, dan moeten wij het toch voor hun doen. We mogen het dan ook voor hun doen. Het zijn onze kinderen. Dat doopvond, onze kinderen. laten ze bij de voordeur opdragen aan Gods genadetroon. We zien wonderen gebeuren, ook in hun jonge leven. Ootmoed, wat is dat? Dat is allereerst dat jij van je troon wordt afgehaald. Dat je door de knieën gaat. En heel eenvoudig tegenover de Heere uitspreekt. Ik zie uw hand, maar ik zou niet weten hoe ik mijn hand in de uwe kreeg. Wilt u hem niet alleen uitstrekken, maar mij ook vastgrijpen. Om nooit meer los te laten. Dat is nu de Heere ten voeten uit. Vergun me dat ik het zo even zeg. Het laatste voor vanmorgen. Ik vervolg heel even de tekst. Er staat dan aan het begin van vers 12. Daar komt die uitdrukking. Het is een van die kernwoorden in dit hoofdstuk. De hand van de Heere weer terug. Er staat er vers 12. Ook was de hand van God in Judea. En enerlei hart gevende. Dat ze het gebod van de koning en van de vorsten deden. Naar het woord van de Heere. Dat is nu de hand van de Heere. Die nodigt niet alleen vanuit zijn opzoekende zondaarsliefde. Maar als die hand zich uitstrekt, komt die vanuit dat heiligdom. Vanuit dat altaar. Neemt de hand van de drie-enige God alles mee wat Christus verworven heeft in zijn lijden en in zijn sterf. Kracht om dode zondaren op te roepen uit de macht van de zonde, de slavernij van schuld en ongeloof. Dan ligt er in die hand de liefde tot de Heer en tot zijn dienst. Dan ligt er in die hand de hoop en het kinderlijke vertrouwen om ondanks alles wat mij aanklijgt bij de Heer, me toch over te geven aan die uitgestrekte hand, omdat die hand niet alleen nodigt, maar in die nodiging ook alles meeneemt wat nodig is om de Heer de hand te geven en me te laten leiden door die hand naar het heiligdom in Jeruzalem, om te schuilen achter dat altaar. Hun gevende enerlei hart. Ja, dan vallen de verschillen ook weg. Dan komen we wel wellicht vanuit een ander adres. De een kwam vanuit het noorden, de andere vanuit het zuiden. En een vanuit een tien en een ander vanuit het tweestammenrijk. De een bewoonde een villa, de ander een krotje. Maar wanneer dat hand van de Heere zich uitstrekt en hun alles geeft, dan vallen de verschillen bij het altaar weg. En wordt daar één schare geboren. Die luistert naar dezelfde stem van dezelfde koning. Dat is het hart, ook van de kerk vandaag, met alles wat er misschien misgaat. Stem van God klinkt nog steeds, ook in het midden van de gemeente hier in Sliedrecht. En roept jong en oud toe, geef mij de hand en laat je leiden. Amen.